In Filippenzen 1 waren wij gebleven. Bij vers 10 en 11. In vers 10 was de bedoeling dat men door erkentenis en gevoelen, dat wil zeggen door kennis die men heeft, maar ook door ervaring, zou proeven de dingen die verschillen. Ik weet niet of ik het u gezegd heb, maar ik geloof dat de King James Version heeft the things that are excellent. Dat wil zeggen, het gaat om dingen die zich onderscheiden van andere dingen, maar bij voorkeur in de positieve zin. Er zijn nogal wat vertalingen die van gelijke strekking zijn. Het gaat maar niet maar om dingen die verschillen. De betekenis is dat wij inderdaad de dingen die excellent zijn, letterlijk die eruit steken. En die dingen zou men beproeven. Later komt de apostel dan wel terug in deze brief met wat aanbevelingen. En dan zegt hij het met andere woorden. Maar daar komt het op neer. Omdat gij beproeft en ervaart de dingen die verschillen, met het resultaat dat gij oprecht zijt. De vertalers moesten ook wat, denk ik wel eens. Oprecht, ik vind het... eerlijk gezegd, ik zal het heel eerlijk zeggen. Ja, dat doe ik meestal wel hoor. Maar goed, eigenlijk is oprecht niet een vertaling, maar een interpretatie van het begrip. Letterlijk vertaald had het, kan je het niet. Dus ja. Maar het woord dat hier gebruikt wordt voor oprecht is letterlijk, betekent letterlijk door de zon geoordeeld. Heli, dat is zon. En krino, dat is van crisis enzovoort. Zon beoordelen. Door de zon, in principe door het licht, beoordeeld. Dat woord oprecht heeft dus de betekenis dat men niet dubbelhartig is, dat men geen dubbele agenda heeft, dat er geen bijbedoelingen achter zitten, maar dat men gewoon open, oprecht, vrijmoedig is en dat het alles het zonlicht kan verdragen. Maar ja, zo kan je het niet vertalen natuurlijk, het is maar één woord. Maar dan weet u dat, hè? Oprecht. Openlijk zou misschien ook een andere interpretatie zijn, een andere uitdrukking voor wat hier feitelijk gebruikt wordt. Dit is trouwens overal waar de term in de Statenvertaling voorkomt, hoor. Er wordt gesproken bijvoorbeeld over in 2 Korinthe 1 vers 12 over eenvoudigheid en oprechtheid. Eenvoudigheid en openheid is dat feitelijk, hè? En zo verder. Ik zal je niet met de taal verder vermoeien, maar u begrijpt toch wel wat hier staat natuurlijk. Opdat gij oprecht zijn en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Ik herinner mij dat we nog even de vraag gesteld hebben, aanstoot geven aan wie dan wel. Want ja, als nou dat werk waarin wij betrokken zijn, dat werk des Heren, als dat nou primair is, de verspreiding van bijbelse waarheid, om niet te zeggen van het evangelie, hoe moet je dat nou zo doen zonder aanstoot te geven? Ja, je zet alleen maar een tent ergens op een pleintje of op een grasveldje met een spandoekje erop, en ze beginnen vanzelf mensen aanstoot aan te nemen. Of luidkeels te vloeken in het voorbij fietsen. Vroeger gooiden ze bakstenen door het tentzeil heen, of sneden ze de touwen door en dat soort dingen. Gebeurt allemaal. Of ze snijden je elektriciteitskabel door. Ja, dat gebeurt allemaal, hè, dat soort dingen. Hoezo aanstoot geven? Je komt er niet onderuit. En om met gelaten één te zeggen, het woord van God is niet naar de mens. Dat wil zeggen, mensen nemen daar aanstoot aan. Ja, wij in dat geval hebben wij het gegeven. Maar daar zit natuurlijk wel een probleem. Aanstoot geven. Het is, als niemand aanstoot wil nemen, dan valt het niet mee om aanstoot te geven. Dus het blijft een beetje een moeilijke zaak. Maar dat de mensen over ons struikelen, om zo te zeggen, en dus aanstoot nemen. Ja, het evangelie is sowieso een ergernis voor de natuurlijke mens. Eigenlijk. Maar ik dacht dat we ook vastgesteld hadden, het was vorig jaar, hè, ja. Dat we ook vastgesteld hadden dat de meest logische connectie hier is dat men zou zijn zonder aanstoot te geven aan Christus, omdat de staat wees zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dat wil zeggen, tot aan, en daar hebben we het uitgebreid over gehad, over die dag van Christus, naar aanleiding van vers 6 al. Die dag van Christus impliceert het oordeel dat Christus zelf zal brengen over zijn gemeente. Gaat over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarin ieder van ons, individueel, zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat was 2 Korinthe 5, wat letterlijk zo staat. En de vraag is of wij hem aanstoot geven in de eerste plaats. En iemand heeft wel eens gezegd, vind het ver gezocht. Dan zeg ik, nou, dat is niet ver gezocht, staat er meteen achter. Bovendien, als je bij oprechtheid begrepen hebt dat het iets met licht van doen heeft, met iets dat door Helios gekrinoot wordt, zal ik maar zeggen, door de zon geoordeeld wordt, aan het licht gebracht wordt, dan ziet u meteen ook een verband met de dag van Christus. Want dag is eveneens in de betekenis van licht en oordeel. Dat hebben we uitgebreid besproken. En de bedoeling is dat wij oprecht zijn, dat wil zeggen open zijn, dat wie en wat wij zijn en hoe wij leven het zonlicht kan verdragen, om zo te zeggen, dat ze niks te verbergen hebben, dat zou niet pas zijn als we voor de Heer staan in de dag van Christus, om zo te zeggen, maar dat zou nu in ons leven ook al zo zijn. Dit hoef ik niet verder toe te lichten, eenvoudig omdat de apostel dat zelf doet. In het vervolg in dit hoofdstuk, waarin hij dan in de eerste plaats zichzelf tot voorbeeld stelt. Want ja, het gaat hier in deze brief nou eenmaal om het praktische leven, zeker om de praktische positie van de gelovigen. En daar kun je weliswaar in abstracto het een en ander over zeggen, over schrijfkunde vanaf afstand beschouwen enzovoorts. Dat soort literatuur is gewoonlijk niet om door te komen. Heb je wel eens wat gelezen van Jung of zoiets? U weet wel. Van die psychologen enzovoorts. Hè? Die dan beschrijven hoe dat zit met de mens. Dat is niet om door te komen. Het wordt pas interessant en een beetje leuk soms als er van casuïstiek sprake is, dus van voorbeelden uit het leven van mensen, dat gegeven wordt van patiënten enzovoort, dan kan je er een beetje bij. Maar om daar afstandelijk over te praten, dat heeft helemaal geen zin. En dat is voor de gemiddelde mens ook zo helemaal niet te volgen. U weet dat de gemiddelde mens bestaat? Dat weet u toch, hè? De gemiddelde mens. Iemand heeft mij laatst uitgelegd dat het gemiddelde niet noodzakelijk ook bestaat.
Nee.
Kijk, de wiskundeman. Ik hoef, vraag het aan hem, hij kan het u uitleggen.
Gemiddelde
van 2
en
3. Ja. Dus, dat bestaat dus niet. Ja, want de halve bestaat niet.
Als je bij de breuk gaat werken, dan breuk bij de beschouwing.
Ergens haalt die breuk ook nog een keer op natuurlijk. Ja. Hè? Maar dat gemiddelde bestaat niet. Als je een handjevol stenen hebt, grind of zo, dan kun je uitrekenen wat het gemiddelde gewicht is van die stenen die je in de hand hebt. Maar de vraag is of er één steen bij is die aan die beschrijving voldoet. Ze zijn groter en kleiner. Ja, dat is met de mens ook zo. Je hebt kleine luiden en je hebt grote luiden. En de vraag is of zo'n gemiddelde wel bestaat. Dat is heel aardig, want onze hele regering, onze hele samenleving tegenwoordig is gebaseerd op statistieken. En statistieken zijn altijd gemiddelden. En het kon wel eens wezen dat men rekening houdt en werkt met mensen die niet eens bestaan. Ik chargeer het nou een beetje, maar zo ongeveer ligt het wel, hoor. Dat zijn van de grote problemen. Maar kijk, beschrijven van een mens en hoe een mens zou leven. De Bijbel doet het anders. De Bijbel geeft gewoon voorbeelden. En dat is klassiek, trouwens. Omdat wij er ook niks aan hebben. Ook zeg maar als kinderen, wij hebben er ook niks aan dat onze ouders ons vertellen hoe we zouden moeten leven. Als kinderen begrijpen we er toch geen bal van. Daarom zijn we ook kinderen. Snap je wel? Je schiet daar niks mee op. Wat een mens nodig heeft, dat is klassiek wat ik nu zeg allemaal. Wat een mens nodig heeft is niet instructies. Wat hij nodig heeft is voorbeelden. Wij noemen dat een rolmodel of rolmodellen. Vandaar dat de jongelui allemaal hun idolen hebben. Hun voorbeelden, idool vind ik het vervelende woord. Maar hun rolmodellen hebben, hun voorbeelden hebben. En dat werkt veel beter dan welke andere methode ook. En in de Bijbel krijgen we die ook. Want in de volgende gedeelte, maar zover zijn we nog lang niet, hebben we eerst Paulus als voorbeeld. En daarna het voorbeeld bij uitstek, de Heer Jezus zelf. In hoofdstuk 2. En dat zal mij navolgen. Wij worden niet gehoorzaam gemaakt aan bepaalde wetten, instructies of regels. Wij worden gemaakt tot navolgers van Christus. Oh ja, dat was de brief hiervoor. In Efeze. Ik hoef maar één bladje om te slaan. Hè. Navolgers Gods. 5 vers 1. En daarmee navolgers van Christus. Met dank aan Thomas Akempis. Maar vooruit. Voorbeelden krijgen wij in de praktijk. Hierna. Hoe dan ook, de bedoeling is dat wij onderweg zijn naar naar de rechterstoel van Christus. Korinthe, 2 Korinthe met name, zegt dat tamelijk expliciet en ook nog tamelijk uitgebreid. Naast dat er andere schriftgedeelden zijn, zoals Romeinen 14 en zo, die dat ook uitleggen. Maar daarheen zijn we onderweg en de bedoeling is dat wij daar rekening mee houden in ons leven. Dikwijls wordt gevraagd over bepaalde zaken in het leven. Kan ik dat doen, mag ik dat doen of niet? Wat zegt de wet, wat zegt de Bijbel erover? Mag ik het doen of mag, enzovoorts. En ik moet u zeggen dat het stellen van de vraag ons plaatst op het verkeerde spoor. Zodat er ook nooit meer een antwoord komt. Omdat het ons plaatst voor de wet. En daarom is het de verkeerde vraag. De echte vraag onder omstandigheden, en ik weet dat het heel flauw klinkt, maar niet in mij blijft het zo, de echte vraag is, wat zou de Heer doen? In gelijke omstandigheid. En omdat je dan dit meteen het antwoord weet, is, niet altijd vooruit. Maar omdat je dan toch al heel snel een antwoord hebt, zal ik maar zeggen, is dat natuurlijk flauw en het klinkt erg vroom. U zal het uit mijn mond ook nooit horen, ik kan het wel een keer hier vertellen. Maar ik weet dat sommige mensen inderdaad gewoon die vraag zo retourneren en zeggen, wat zou de Heer doen? Niet wat denk je er zelf van, maar wat denk je dat de Heer ervan vindt? En dat is belangrijk, want voor hem komen wij te staan. En dan hebt u misschien nog geen antwoord. Maar ja, het punt is ook dat niet ik verantwoordelijk ben voor uw leven, maar u bent er zelf verantwoordelijk voor. Dus ja. Nou goed. Zij het zonder aanstoot te geven. Elders staat er, voor zover in u is, houdt vrede met alle mensen. En dat gaat over onze, nou ja, ons sociale leven dan, zo te zeggen. Maar ik denk dat het hier primair gericht is op Christus zelf. Bovendien, dat het gaat om wat in ons lichaam gedaan is en dat we dat zouden wegdragen, blijkt dan ook nog weer uit vers 11. Namelijk, vervuld met vruchten der gerechtigheid, nog steeds voortvloeiend uit kennis en ervaringen, erkentenis en gevoelen, uit vers 9. Opdat gij, en dan vers 11, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Die vruchten der gerechtigheid wil dus zeggen dat het gaat om de resultaten van die gerechtigheid in onze levens, in de praktijk. Vruchten zijn dingen die worden voortgebracht. En als onze levens vrucht dragen, wil zeggen dat onze levens op een of andere wijze iets opleveren. Wat er precies is, heb ik het zo over. Maar waarom het is, of waartoe die vrucht dient, daar staat bij dat het is tot heerlijkheid en prijs van God. Dus de korte variant wordt in dit geval dat onze levens zouden zijn tot heerlijkheid, lof, eer en prijs en wat voor synoniemen we nog maar hebben, van God. Tot heerlijkheid Gods was de bedoeling. Hebben jullie dat? En daar ben je niet mee klaar door alleen af en toe een loflied te zingen. Ik zeg dat met opzet, omdat men dat inderdaad lofprijs aanbidding noemt, enzovoort. En ik zeg niet dat het dat niet is, maar dat is de goedkoopste oplossing. Om voor de gelegenheid af en toe een lied te zingen. En iedereen weet, denk ik van nu, dat ik helemaal geen bezwaar heb tegen het zingen van liederen. Integendeel. Integendeel, ja, precies. Maar ik moet u toch zeggen dat het niet zozeer de bedoeling is dat we de Heer lof prijzen in onze liederen, maar in onze levens. Van alle dag. En dat zou een lied, een symfonie zijn. Die heb ik uit Romeinen, hoofdstuk 15, meen ik, waar het ongeveer zo staat. Kortom, onze levens zouden zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Hetgeen trouwens in vele schriftplaatsen gezegd wordt, zo vaak zelfs dat je er maar zo overheen leest ook. Want het zijn van die soort bijzinnetjes, of bijvoeglijke, bijwoordelijke bepalingen, of hoe je die dingen maar noemen moet, enzovoorts. Ik ben even aan het bladeren. Want Efeze is hier vlak in de buurt. Dan lees ik even Efeze 1. Waar staat in vers 3 dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En die zin trek ik even door naar vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Nou ja, tot prijs der en heerlijkheid van hem. En meer specifiek van zijn genade. Daartoe heeft de Heer ons gezegend. En de bedoeling is dat die zegen die wij hebben ontvangen zou zijn tot prijs en heerlijkheid van God zelf, dan wel van Christus. En dat zijn dingen die hier eigenlijk in alle brieven wel herhaald worden. Ik lees bijvoorbeeld ook hoofdstuk 2 van Efeze, omdat we die toch voor ons hebben liggen dan. Efeze 2, vers 6. God heeft ons mede met Christus opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Met andere woorden, het werk dat God doet is hoe dan ook uiteindelijk op God zelf gericht. En onze levens zouden dat ook zijn. Alles wat God doet is tot heerlijkheid Gods. Er zijn helemaal geen mensen, men zou hem ook geen menselijke waarden en normen opleggen. Het is andersom, hè? Hij openbaart zich en hij zegt wat hij doet. Vandaar dat heel de Bijbel, de Bijbelse leer, niet maar soteriologisch is, zoals dat heet. Dat wil zeggen, het gaat maar niet over de verlossing van de zonde, hè? Maar het is theocentrisch, dat wil zeggen gericht op God. Of zo je wilt, christocentrisch, wat fundamenteel hetzelfde is. Het gaat ook niet om de redding van zondaren, het gaat om de heerlijkheid Gods. Nou ja, nog fundamenteler dan, Romeinen 1. Vers 16, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar waarom is dat zo? Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat wil zeggen, het gaat om de rechtvaardigheid Gods en om de hoedanigheden, de attributen van God zelf, uiteraard. Het wordt daar ook toegelicht in volgende hoofdstukken van de Romeinen. Maar ja, die moet ik nu maar weer buiten beschouwing laten. Maar dat het een en ander zou zijn tot heerlijkheid van God of tot heerlijkheid van Christus. Ja, dat is nou eenmaal de bedoeling van onze levens. Ik heb hier trouwens nog Efeze 3 ook voor me liggen dus. Daar staat in vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige, de veelvuldige wijsheid van God. gaat om de rechtvaardigheid Gods, gaat om de genade van God, gaat om de wijsheid van God. Alle drie zouden gedemonstreerd worden, met name in onze levens en daarmee ook uitdrukkelijk in de gemeente als zodanig. Ten slotte, wij als gelovigen zijn, en dan ben ik toch weer in Romeinen, wij zijn niet alleen kinderen Gods geworden, wij zijn ook dienstknechten van God geworden. We staan in zijn dienst en dus zijn wij betrokken in zijn werk. Dat wil zeggen, zijn werk tot heerlijkheid Gods. Mocht u daar nou wat moeite mee hebben, dan moet ik u misschien even wat uitleggen. Het punt is namelijk dat wij weten allemaal dat er zoveel, ik zeg het, onderkoelt en zo klein mogelijk, maar want anders klinkt het dan wel zo serieus. Maar wij weten allemaal dat er in het mensdom, dat daar alles verkeerd gaat wat er maar verkeerd kan gaan. Dat is een natuurwet, die heet de wet van Murphy eigenlijk. Toch? En vooral atheïsten zeggen dat ook hardop. Dat het altijd met de mens verkeerd gaat. En ze hebben hoop dat door de ontwikkeling van de mens, door de evolutie, het vanzelf beter wordt. Wat dwaas, ik heb een auto, maar die wordt niet vanzelf beter. Hoe meer ik hem gebruik, hoe beroerder het wordt. Ja. En dat is met de mens zelf trouwens ook zo. Toch? En ik zou niet weten waarom dat ook niet voor de mensheid zou gelden, maar doe maar weer. Maar ik bedoel dit, er gaat zoveel mis in de wereld, zodat de bekende atheïst die vraagt dan, de bekende vraag, want het is zo oud als de mensheid, als er dan nog God is, waarom dan puntje, 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 en vult u ze maar in. Dan krijg je alle toepassingen van de wet van Murphy, dus die daarin passen. Als er dan nog wat is, waarom win ik dan nooit eens de voetbalpool? Zit het ons altijd tegen in het leven? Waarom gaat het altijd fout met de mensheid? En je hebt de ene oorlog en het gaat, of er komt weer een andere. En dat soort zaken. Of de ene belastingaanslag heb je nauwelijks gehad, of er komt de andere alweer. Waarom is er zoveel ellende, moord en doodslag? En dat soort dingen, want men geeft daar God de schuld van. Want ja, als God is, moet hij de schepper zijn van die schepping. En als die schepping dus kennelijk niet deugt naar buiten toe, dan krijgt God daarvan dus de schuld. Kortom, die heeft een slechte reputatie, God. En nog iets smaller door de bocht dan, maar die is iets moeilijker, iets linker trouwens. Dat is die van, als dan het Joodse volk, het uitverkoren volk des Heeren is, en als God dan die God, God is van Israël en van Abraham, Isaac en Jacob. Nou ja, als dat zo is, als hij die God is van het Joodse volk, zegt men, dan hoef ik die God niet. En ik heb hem niet uitgevonden, hij komt voor in Anatevka. Weet die man ook weer, Tefje, die dan roept tot de eeuwige, want je mag dat niet meer heer zeggen, maar tot de eeuwige. Ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar zou je niet eens voor een poosje een ander volk kunnen uitverkiezen? Enzovoort. Dat wil zeggen, God heeft een slechte reputatie. En niet alleen dankzij het grondpersoneel. Ook in deze objectievere beschouwing komt dat eruit. En daarom heeft God er belang bij, dat wil zeggen, dat is zijn werk, dat is wat hij doet. Hij heeft er belang bij om zichzelf te rechtvaardigen. Zo heet dat. Om zich vrijgesproken te krijgen, want rechtvaardigen is vrijspreken, zoals u weet, hè. En daarom de Bijbel openbaart, het evangelie in ieder geval, laat eens dicht mogelijk bij de Bijbelse woordkeus blijven, het evangelie openbaart de rechtvaardigheid Gods. Dat is precies wat in het algemeen in de wereld in twijfel wordt getrokken. Nee, vergis je maar niet, zelfs, u weet, er zijn van die, het zijn hele denominaties, hoe moet je dat dan netjes zeggen? Er zijn van die leerlingen, denominaties, die leren dan dat er bij God uitverkiezing bestaat. En dat hij de ene mens wel neemt en de ander niet. En zegt, die krijgt eeuwig leven en die dus niet. En sommigen zeggen dan, ja, het is maar 1 uit 3 geslachten. Dus als je ouders gelovigen waren of uitverkoren waren, ben jij het in geen geval. Want statistisch kan dat dan niet. Maar goed, dat soort dingen. En er zijn er weer anderen die zeggen dat het zou onrechtvaardigheid van God zijn, enzovoort. Maar het is een wijdverbreide leer. Maar dan praten we weer over de rechtvaardigheid van God. En als Paulus beschrijft, want nou ga ik weer terug naar in de Bijbel. Als Paulus beschrijft in de Romeinenbrief de beroerde positie van het Joodse volk als zodanig, enzovoort, dan zegt hij, is er dan onrechtvaardigheid bij God? De vraag komt in ieder geval op. Zijn antwoord is nee. En hij legt ook dan uit hoe het zit. Zie? Maar dit is een problematiek. Want het is een problematiek. Die verder niks van doen heeft met uw of mijn persoonlijke zaligheid. En daarom is er geen mens in geïnteresseerd. Maar eerlijkheidshalve moet je toch je afvragen. Is God eigenlijk wel een rechtvaardig God? En waarom gaan zoveel mensen als bevoorrechten door het leven en anderen dan weer niet? Maar ja, het algemene antwoord wat ik moet geven nu hieromtrent is natuurlijk in de eerste plaats dit. Hoe de omstandigheden ook zijn, men kan het pas beoordelen aan het eind van het verhaal. Als het afgelopen is. Nee, dat weet ik zeker, want we hebben 2 rolmodellen hiervoor. Nou, wel meer. Maar 2 hele grote rolmodellen hiervoor in de Bijbel. De een is Job. Man, wat ging het hem slecht. En daar wordt dit soort kwesties aan de orde gesteld. Maar ja, ik begin altijd met het laatste hoofdstuk te lezen, zeg ik altijd. Na hoofdstuk 1 van Job lees ik eerst het laatste hoofdstuk. Dat doe ik altijd, in elk boek. Ik moet een beetje weten of het zinnig is om tussenliggende ook te lezen. Dan ben ik serieus, vind ik dan de zonde van mijn tijd. Maar bij Job lees ik het laatste hoofdstuk. En dan blijkt het laatste van Job vele malen beter te zijn dan het eerste. En dan kun je het pas beoordelen. De uitverkiezing van Israël als volk. Oh nee, we hebben 2 rolmodellen. De andere was, die ik in gedachten had, was Jozef. Zat hem ook niet mee, maar het kwam uiteindelijk toch wel goed. Ideaal onderwerp voor een musical. Ja. Daar is nog geen musical van, hè? Maar het, wel? Oh, heb ik het gemist? Ja, ik wou zeggen, dat is een prachtig afgerond verhaal. En het komt uiteindelijk toch allemaal goed. En ze hebben er nog een. Esther is ook een mooie trouwens. Vooral omdat een dame een hoofdrol speelt. Maar pas aan het eind kun je die dingen beoordelen. En zo is het met de mensheid en de menselijke geschiedenis. De hoop is dus inderdaad dat het ergens toe leidt. Dat het wat goeds tot stand brengt. En dat zal het ook doen. Niet voor iedereen. Niet voor alle mensen die erin betrokken zijn in de geschiedenis. Want als ze niet willen, hoeft het niet. Maar voor de rest citeer ik dan maar gauw, omdat het nu even gauw moet. Citeer ik dan maar, hoe heet ze ook alweer, die. Dat vertellen jullie me zo wel. Die dame die gezegd zou hebben, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.
Corrie ten Boom,
ja. Het wordt haar toegeschreven. Ik snap dat eigenlijk niet, want volgens mij is hij veel, veel ouder. Maar toch maar. Met ere kun je de naam noemen in elk geval. Maar zo is het maar net. Geen kalme reis. Waarom hebben we geen kalme reis? Ja, nog een klein voorbeeld dan. Uit Johannes 9. Waarom is die man blind geboren? Nou, ga er maar over filosoferen. Maar dat is wat die zogenaamde vrienden van Job deden. Waarom overkwam die ellende Job? En in het klein krijg je het even samengevat terug in Johannes 9. Waarom is die man blind geboren? Ja, opdat de werken gods in hem zouden openbaren. En waarom is het zo slecht gesteld met de mensheid, bedoel ik, hè, de mensheid? Opdat de werken gods daarin zouden geopenbaard worden. That's it. En daar is veel meer van te zeggen. Dat wil zeggen, de Bijbel doet dat ook. Maar dat is de kern van de zaak. Met andere woorden, het werk dat God doet is in de eerste plaats gericht op zijn eigen eer. Namelijk op zijn eigen rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid God staat dus inderdaad ook in de Bijbel regelmatig ter discussie. En inderdaad ook in het Nieuwe Testament. En daar gaat het om. Met name in Romeinen 3 trouwens. Het hele hoofdstuk. Kortom. Alles in deze wereld zou zijn, was de bedoeling, tot heerlijkheid en prijs van God. En daarmee ben ik weer terug in Filippenzen 1, vers 11. Bovendien moet ik het dan nog hebben over vrucht der gerechtigheid. Die gerechtigheid, dan moet ik eerst hebben over gerechtigheid en wat de Bijbel eronder verstaat. Ik zei al, Romeinen 1, vers 16... 17, 18, zegt dat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. En daarna worden toegelicht in, kom ik toch in Romeinen 3, worden toegelicht in Romeinen 3. En daar staat, ja, het hele hoofdstuk gaat erover. Ik vind het eigenlijk wat moeilijk om er een vers uit te nemen, maar ik doe het dan toch maar. Daar staat in vers 25 dat God Christus Jezus heeft voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En dan God heeft Christus voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed tot een betoning of ter betoning van zijn rechtvaardigheid. En de aardigheid is dat het twee keer gezegd wordt, want het wordt één keer retrospectief gezegd, dat wil zeggen achterom kijken naar oud-testamentische tijd. Maar daarna ook een prospectief, dat wil zeggen vooruitkijkend. Want vers 26 begint ook zo. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. In vers 25 was het tot betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. En in vers 26 tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. De kwestie die daar besproken wordt, is eigenlijk de vraag, waarom moest dit is een instinker. Sorry, dat is niet zo'n nette uitdrukking, maar toch, dan weet u wat het is. De vraag is namelijk, waarom moest de Heer Jezus Christus lijden, sterven en dan uit de dood opstaan? Onze broeder sprak in het gebed straks over het volbrachte werk op Golgotha. Maar waarom moest dat werk volbracht worden?
Rechtvaardigheid van God.
Om ons te redden.
Ja, maar dan is dat, dat is natuurlijk een goed antwoord. Ik reken dat wel goed. Maar dan heb ik de volgende vraag. Maar waarom moest hij ons zo nodig redden dan?
Om het te lopen met
ons. Kijk. De zaak die hier beschreven wordt in Romeinen 3 is namelijk fundamenteler. Namelijk, het was nodig voor Gods rechtvaardigheid. Het staat er ook achter, maar dat heb ik nog niet gelezen. Natuurlijk. Ja, zonder dat zouden wij niet gered kunnen worden. Maar waarom moest het langs die weg? Omdat anders God zelf onrechtvaardig zou geweest zijn. Neem maar gewoon populaire term. Rechtvaardigheid wil zeggen dat men vaardig is voor het recht. Maar als je een misdader zijn zonde vergeeft en zijn straf wegneemt en zegt, ach, laat maar zitten. Als de rechter dat doet, is de rechter zelf onrechtvaardig. Want dan houdt hij zich niet aan de wet. En aan de wet, aan het recht als zodanig. Ik denk niet dat er iets aan uit te leggen valt. Dan is hij weliswaar genadig, barmhartig en goede tieren. Maar ja, als God alleen maar is genadig, barmhartig en goede tieren, dan is hij toch dan is hij toch dat goede oude heertje dat daar boven met een grijze baard op een troon zit. Onze lieve heertje is de uitdrukking, beneden de rivieren. Dat wil zeggen in het zuiden des lands. Met het verkleinwoord erbij. Want iemand die genadig, barmhartig en goede tieren is, is meteen klein. Wij hebben liever een God die rechtvaardig is, want dan kan je van hem op aan. En dat willen we graag voor met de rechter ook, dat hij rechtvaardig is. Behalve als wij ervoor staan, maar voor in alle andere gevallen. Hè? Nee, objectief beschouwd, hè? Je moet altijd afstand nemen van jezelf. Hè? Als de Heer ons zomaar de zonde zou vergeven door de vingers zou zien, is hij zelf onrechtvaardig. En dat is nou juist waar hij de eeuwenlang door de mensheid al van beschuldigd wordt. Maar de heilshistorie gaat nou juist prima, hè? Onder rechtvaardigheid Gods. En daarna inderdaad, God is rechtvaardig, maar is hij dan niet genadig, barmhartig en goede tieren? En het antwoord is dat ook, maar hij heeft die beide dingen kunnen verenigen. Dat wil zeggen, hij is beide. En dat is heel moeilijk. Maar goed, dat is wat hij doet. En daarom was het nodig dat de zonden van de mensheid rechtvaardige vergelding zouden ontvangen. Zo heet dat. En het is opgelost via de weg van de lossing. Dat wil zeggen dat de juridische vertegenwoordiger van de mensheid de positie van de mensheid als zodanig heeft ingenomen. En dat wordt als rechtvaardig beschouwd. In ieder geval, binnen de Mosaïsche wet is dat rechtvaardig. Dus vooruit de maan. Zo zit dat. Dus het beste antwoord, het fundamenteelste antwoord op de vraag waarom moest de Heer Jezus sterven, is ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Afgezien daarvan, de idee dat God onrechtvaardig zou kunnen zijn, dat is net zoiets als te stellen dat misschien de paus ook wel eens niet rooms-katholiek zou kunnen zijn. Nee, ik bedoel, dit is niet mogelijk. Als er zoiets of iemand bestaat als een oppermachtig wezen, dan is hij het recht als zodanig. Dan is hij de brenger, de gever van normen en waarden en dus van het recht en dus van wet. Natuurlijk is hij rechtvaardig. En daarom kon het dus niet anders. Daarom moest het zo. En dat is wat ons geopenbaard wordt. En vandaar dat de Bijbel zegt dat het lam Gods al geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Staat er echt. Ik meen in Hebreeën. Ik weet zo gauw niet, maar ik dacht ik. Maar dat kan erin staan omdat aan de basis van de wereld waarin wij leven ligt dat ooit echt heus dit zou moeten gebeuren. Omdat anders deze hele wereld geen recht van bestaan heeft. Het bestaan van een zondige wereld is fundamenteel in strijd met de rechtvaardigheid Gods. En daarom moest dat op een of andere wijze worden opgelost. En dat is wat gebeurd is. En het heeft tot gevolg de totstandkoming van een nieuwe schepping feitelijk. Dan nog even terug naar Romeinen 3. God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, en dan vers 26 nog een keer, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid met betrekking tot de tijd sindsdien. Dat was eigenlijk ook onze tegenwoordige tijd. En dat was weer nodig opdat, daar komt de zin, er wordt het verklaard, opdat hij rechtvaardig zij. En eigenlijk moet je daarna het woordje en weer doorstrepen. Want dan krijg je een goede zin. Het is wel oud-Nederlands, maar dat moet je maar leren. Daar heb je je leven lang plezier van. Als je Nederlands leert, ja. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende, enzovoort. In wat eenvoudiger moderne Nederlands, opdat hij ook rechtvaardig is als hij degene die uit het geloof van Jezus zijn rechtvaardigt. Met andere woorden, als hij ons rechtvaardigt, is hij ook nog rechtvaardig, want hij rechtvaardigt ons, hij spreekt ons vrij op rechtvaardige gronden. Hij spreekt ons vrij omdat namelijk de straf onze zonden gedragen is. Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout, schrijft Petrus, enzovoorts. En daar staat er, zo is het dus geen veroordeling, staat er. Zo is het dan geen, 8 vers 1. Zo is het dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn, enzovoort. Heb je dat? Dat is inderdaad op basis van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, waarnaar er verwezen wordt in de volgende hoofdstukken hier in de Romeinenbrief uiteraard. Maar waar het alleen maar om gaat nu is dat tot u doordringt dat het werk dat God doet is in de eerste plaats ten zijne behoeve. Dat wil zeggen tot eer van zijn naam. Van wie is tot rehabilitatie, tot eer van zijn reputatie. Dat is ook wat in de geschiedenis omdraait en dat is ook wat in de profeten verteld wordt. Als de Heer zegt, maar ik zal Israël redden en ik zal u terugbrengen en ik zal ook mijn koninkrijk openbaren en wat er best. Dan zegt de Heer erbij, ja, maar dat is niet omdat jullie dat verdienen. Hij zegt, het gaat om mijn eer. Dat is waar het over gaat, daar leven we uit. En dat plaatst ons, de mensheid in het algemeen, maar dat plaatst ons, zeker als gelovigen, in een nederige, in een ondergeschikte positie. En kijk, wij leven in dagen waarin de mensheid zich verbeeldt zelf God te zijn. Dan wel dat God woont of leeft in een ieder van ons, of dat we allemaal goden zijn en dat wij verantwoordelijk zijn voor het heelal in het algemeen. Hebben jullie nog? We denken dat we alles moeten maken, dan wel in stand houden. Binnenkort moeten we nog raketten sturen naar de een of andere planeet, omdat die uit zijn baan dreigt te vliegen, of zoiets. Of brandstof sturen naar de zon, omdat die over een paar miljard jaar is opgebrand, of weet ik veel. Dat komt vanzelf. Dat komt nog wel. Ik hoorde van de week nog een dame met een vriendelijk en lachend gezicht vertellen dat we de planeet moesten redden. Er is een boek uitgegeven, wordt over de hele wereld verkocht tegenwoordig, enzovoort. En al dat soort dingen meer. En dat wordt in alle ends, ik ben blij dat u erom lacht, maar dat wordt in, ja, en dat we de deur goed op slot hebben, maar het wordt in de hele wereld serieus genomen allemaal, hoor. Wij moeten daarvoor zorgen. Wat een dwaasheid allemaal, zeg. Nee, wij verbeelden ons van alles, maar het punt is nou juist dat we zouden weten, dat we, ik zeg het maar met de prediker dan, ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk dat staat, maar daar zegt de prediker, God die spreekt en wij zouden luisteren. En God heeft geen belang bij wat wij hem te zeggen hebben, wij hebben er belang bij wat hij te zeggen heeft, want God is in de hemel en wij zijn maar op aarde en dat betekent verder niet zoveel. We moeten voorzichtig zijn, want voor God zijn we inderdaad maar zo klein. Ja, bijvoorbeeld. Laat uw woorden maar weinig zijn en wat het maar wezen mag. Maar dat is veel te hoogmoedig. En wij als gelovigen per definitie, niet wij als religieuzen, wij als gelovigen zijn per definitie nederig omdat wij geloven, namelijk omdat we ons onderwerpen aan het woord van iemand anders, nou, dat wil zeggen van God zelf. En dat is de beste manier om God te loven. Een andere keer, maar ik heb nou zoveel over woorden gezegd. Een andere keer leg ik wel weer eens uit dat er wisselwerachtig verband bestaat tussen. Nee, zo ook vooral in het Nederlands. Verband bestaat tussen loven en geloven. En dat iets of iemand geloven daarmee tot lof is van degene die beloofd heeft, hè? Iemand belooft, wij geloven en daarmee loven wij de belover. Heb je dat nog? Staat gewoon in je etymologisch woordenboek, hoor. Nee, dat is echt waar. Er staat zelfs bij dat het ook verwant is aan lieven. In het Engels is het trouwens to believe. Geloven, maar het Nederlands lieven is liefhebben, maar dat komt op hetzelfde neer. Want bij lieven, wij hebben iemand lief door ons aan zo iemand te onderwerpen, om ons in dienst te stellen van degene die wij liefhebben. Geloven is ook een kwestie van onderwerping. Hebben we dat nog? Het is gewoon Nederlands. En daarna kunnen we, ik zei het, zal het een andere keer vertellen. Dus dan hebben we het nog over leven ook nog. Want dat zit er ook nog aan vast. Die begrippen die hangen met elkaar samen. Dus die Heer gelooft, als je hem lief hebt, dan dien je hem daarmee. Het is tot eer van God dat we gewoon geloven wat hij ons geopenbaard heeft. En dat bepaalt vervolgens ons leven. Zie? En het verbindt ons met hem, dus levensgemeenschap. En dat is ook wat liefde feitelijk is. En dat is tot lof, tot eer, tot aanbidding van God. Nou goed, terug naar Filippenzen 1. Die gerechtigheid ging over vruchten der gerechtigheid. Dat wil zeggen de vruchten van het werk dat God volbracht heeft en tot op zekere hoogte aan ons nog volbrengt. Wij hebben deel aan de rechtvaardigheid Gods. Wij zijn gerechtvaardigd geworden op rechtvaardige gronden. En nou is de vraag, wat voor nut heeft dat? Het antwoord is, het zou in ons vrucht dragen. Zodat je meteen ziet dat het iets met leven van doen heeft. En dat is ook zo, want als wij tot geloof komen, ontvangen wij leven, dat wil zeggen worden we wedergeboren. En dat nieuwe leven zou inderdaad vrucht dragen. Alleen hier heet het vruchten der gerechtigheid. Eigenlijk had ik nog in Romeinen moeten blijven. Want daar twee bladzijden omslaan. Als we dat doen, dan komen we in Romeinen 6. En daar staat dat wij als kinderen Gods, nu wij met Christus gestorven, begraven, opgewekt zijn. Eerste verse van het hoofdstuk. Dat we onze leden, onze lichaamsdelen zouden stellen in dienst van de gerechtigheid. Wij zouden dienstknechten worden, niet der zonde, dat is tegenovergestelde, dat is mis, maar in dienst van de gerechtigheid. En dat zou vrucht voortbrengen. Wordt daar ook beschreven. Zie je? In de praktijk betekent het dienst van de Heer. Maar ja, als je zegt dat is een bepaald soort werk, dan gaat er iemand uitleggen waaruit dat werk dan zoal bestaat en hoe we het moeten doen. En dan ben je het verhaal weer kwijt. Het gaat daar in het bijzonder niet om specifieke dingen die men zou moeten doen, maar het gaat erom dat we ons inderdaad beschikbaar stellen aan, overgeven aan dit werk Gods. Ter rechtvaardigheid, ter rechtvaardiging van God zelf. Zie, daar zijn wij het voorwerp van en wij worden ook gebruikt als het middel daartoe. Wij zouden daarom ook niet alleen genade ontvangen, maar ook uit de genade leven, enzovoort. Maar heel Romeinen 6 gaat daarover. Niet dienstknechten der zonde, maar dienstknechten der gerechtigheid. En er staat erbij dat de zonde de brengt in de praktijk niks op. Brengt geen vrucht voort. Maar dienstknechten der gerechtigheid brengt wel vrucht voort. Uiteraard, en je brengt je vanzelf trouwens alsnog bij Romeinen hoofdstuk 14, waar dan weer die rechterstoel van Christus daadwerkelijk genoemd wordt. Zie? Maar hier in Filippenzen 1 heet het vervuld met vruchten, dus wat eruit voortkomt, van deze gerechtigheid. Van mijn part noem je het vruchten van het evangelie. Alleen ben je dan die samenhang een beetje kwijt. Maar het is precies hetzelfde. Het heet trouwens, één bladzijde terug, heet het vruchten des lichts. Dat is 5 vers 9 van Efeze. En over licht hadden we het al, weet u nog, oprecht heb ik u van gezegd. Dat gaat eigenlijk over licht, dat zit in dat woord. Het zit in dag van Christus. En hier in Efeze 5 heet het in vers 8... Gij waart eertijds duisternis, let op hoe sterk het er staat, niet gij waart in duisternis, dat is wel zo, maar de apostel drukt het veel sterker uit. Gij waart duisternis, we maakten er deel van uit. Maar nu zijt gij licht in de Heere, wandel dan als kinderen, eigenlijk als zonen des lichts, want de vrucht des lichts, die moet u misschien even verbeteren als u de Statenvertaling hebt.
Ja,
maar
staat het feest, dus ik heb een licht van het licht.
Ja, er staat de vrucht des geestes, ja. Maar dat is een misverstand uit de Textus Receptus. Erkend misverstand, dus vooruit. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En dan staat er ook meteen proevende enzovoorts. Maar goed, ik blader hier zo snel mogelijk weer bij vandaan. Wat gaat over licht? Dit mogen ook blijken uit vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En dat staat dan nog een paar keer vaker in het Nieuwe Testament aangehaald. Uit Jesaja 60 is dat, denk ik. Wij wandelen in het licht, wij maken deel uit van het licht. Maar je weet toch wat licht is?
Leven.
Licht is leven.
Leven.
Licht is woord, dat is allebei uit Johannes 1. Licht is waarheid. Licht is wijsheid. Maar hoe komen we aan woord, waarheid, wijsheid en dus aan leven? Uit het woord van God. En in het woord was het leven en het leven was het licht der mensen. Dus Johannes 1, de eerste verse. Hebben jullie dat nog? Daar, dat wil zeggen dat kennis belangrijk is, want dat is licht. Kennis geeft licht. En wij vragen aan iemand, als we ergens geen verstand van hebben en we zitten ermee, dan vragen we aan iemand om zijn licht daar eens over te laten schijnen. Toch? En als je weet hoe het dan zit, oké, dan weet je dat. Dat is waarheid, zal ik maar zeggen. Daar kun je wat mee, daar kun je verder dan je weg mee vinden. Dat is wat licht is. En dat draagt vrucht, want kennis der dingen heeft een uitwerking op je denken, op je bewustzijn. Wie noemde ik net? Jong noemde ik, hè? Op je bewustzijn, op je onderbewuste. En weet ik veel, oh, dat werkt helemaal diep in je leven. Hij noemt het ziel, maar dat werkt diep op je leven in. Dat verandert je van binnen. Dat is wat maakt een ander mens van je. Nou goed. Vrucht des geestes, vrucht des lichts heet het dus hier in Efeze 5. En in Galaten 5 heet het in vers 22. Maar de vrucht des geestes is. En Efeze 5 zei: het is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En Galaten 5, vers 22 zegt: de vrucht des geestes, de vrucht van het nieuwe leven dus in ons, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Kijk, wij zijn altijd als mensen. Vragen wij gewoon nog niet van hoe zit het allemaal nog moeten. Zeg maar wat ik doen moet, weet je wel. Je wil weten wat je moet doen en laten. En we hebben het over werk. En de Bijbel spreekt ook over werk en over goede werken, uitgebreid enzovoort. Dat is ook zo. Het probleem ervan is dat maar zelden ergens staat waaruit die werken dan precies bestaan. Wat is dat dan precies? Maar dat wordt dus niet verteld. Dat blijft zitten.
Ja, en barmhartigheid.
Jawel, maar dat is toch vaag werken der barmhartigheid. Wat betekent dat? Moeten we dan geld sturen naar de noodlijdende gebieden, of moeten we de mensen die in noodlijdende gebieden leven hier naartoe halen? Het is nogal een dilemma. En het heet beide werken der barmhartigheid. Als je tenminste Rooms-Katholiek bent, dan heet het zo. Maar goed. Je weet het dus niet. En dus worden wij altijd weer overvallen met allerlei nieuwlichters die weer uitgevonden hebben waaruit de christelijke werken dan zoal zouden moeten bestaan. Maar het wordt niet beschreven. En dat is weer zo in de eerste plaats omdat wij nou eenmaal niet onder wet leven, per definitie niet. Wij staan in de vrijheid en we leven uit genade. Dat betekent dat we het zelf maar moeten zien. En verantwoordelijk zijn voor onze eigen, niet maar daden, maar ook de keuze daarin. Maar voor zover er vrucht is in ons leven, is het niet meteen het werk. Dat komt wel, daar hebben we het over, want dat is een halve bladzijde verder in Filippenzen 1. Maar het is niet meteen het werk. De vrucht van de geest is. Ja, dit zijn de beschrijvingen van een gezindheid. Van iemands aard. Van iemands innerlijk. Werk is het uiterlijk. Maar de vrucht van de geest is. Dat niet dat een mens bepaalde dingen doet of laat. Maar dat hij anders leert denken. Nou ja, leert leven eigenlijk, beleven. Hebben we dat? Gebeurt van binnen. Wij zouden van binnen veranderd worden. En of het ook zover komt dat er werk uit voortkomt. Ja, idealiter wel. Het is eigenlijk wel de bedoeling. Maar dat is niet het eerste. Het eerste is die gezindheid. Vandaar dat we daarna lezen in Filippenzen, maar dan ben ik 2 bladzijden verder in Filippenzen, dat de gezindheid van Christus in u zou zijn. Een gezindheid. Maar 1 bladzijde verder in Filippenzen spreekt Paulus over zijn eigen gezindheid. En hoe hij tegen de dingen aankijkt. En daar vind je de vrucht van de geest in geïllustreerd. Want wat kennis doet, is een mens van binnen veranderen. Het verandert ook zijn optiek. Hij kijkt vanuit een andere positie naar de dingen om hem heen. Heb je dat nog? Ik bedoel, misschien maak ik het nou erg simpel. Maar je kunt je ergeren aan de zondige mens om je heen. Sommige christenen doen dat. Ze zijn daar ook heel druk mee trouwens. En, ja, echt wel. Maar je kan ook je bewust worden dat God de zondaar lief heeft. Al zijn het nog steeds zondaren. Maar dan kijk je, als je dat eigen maakt, als je dat leert, dan kijk je ineens heel anders tegen diezelfde zondaar aan. En of je dan nog ergert aan hun zonden, dat weet ik niet. Maar, hè? En dan kom ik toch ook dicht in de buurt van, hoe zou de Heer dat doen? En hoe denkt de Heer daarover? En die was niet zo lelijk tegen al die zondaren. Hij was lelijk tegen al die lui die het woord van God bestreden of ontkenden of verkrachten. Dat deed hij heel lelijk tegen, mag ik wel zeggen. Maar die zondaren, wel diegene die mij zo lelijk tegen deed, die zeiden, ja, maar hij gaat om met hoeren en tollenaren enzovoort. Er moeten erg veel van die lui geweest zijn toen, maar... Heb je dat nog zo, ongeveer? Je leert er anders tegenaan te kijken. Of de Heer spreekt je weliswaar een vervloeking over Jeruzalem, een ongelovige stad en volk en natie uit. En zegt, je zal geen steen op steen gelaten worden. Maar hij zei er wel bij, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk. En naar Kuipers bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild. En in het Oude Testament lees je die dingen ook. Deze zal een oordeel brengen. Ja, maar wat moet ik ook anders? En wat zou een rechtvaardig God trouwens anders moeten dan dat? Nou, daar gaat het dus allemaal over. Kortom, wij zouden komen tot kennis en ervaring, dat was eind van vers 9, om te beproeven en daarmee ook te behouden de dingen die excellent zijn, die uitstekend zijn, opdat gij oprecht zijt, open en zonder aanstoot te geven naar de Heer toe. Ik hoop dat u dat nou wel begrepen hebt. En dat we zouden vervuld worden met vruchten der gerechtigheid, met liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, want Galaten 5 vers 22 is klassiek daarvoor, hè. Vrucht van de geest, vrucht van het licht, vrucht van de gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn, want ze worden door hem bewerkstelligd, door zijn woord, door zijn geest, door zijn licht, maar is het licht. Hij verandert ons naar de inwendige mens, op deze wijze. En dat alles weer tot heerlijkheid en prijs van God. En dat is het ultieme doel van onze levens. In de volgende verse worden wij geconfronteerd met de apostel Paulus persoonlijk. Ik zei het u al, te spreken in het algemeen over dit soort dingen, dat wil zeggen met betrekking tot hoe wij zouden leven enzovoort. Ja, daar is helemaal geen eind aan, dat blijft maar doorgaan. En dus, je kunt beter praktische voorbeelden hebben. Die krijgen we dus, en ja... Op een andere plaats zegt de apostel Paulus, dat wees allen mijn navolgers, broeders. Gelijk ook ik van Christus. Dat wil zeggen, wij zouden een voorbeeld nemen aan Paulus. En daarmee ook een voorbeeld nemen aan Christus zelf. En hier krijgen we Paulus inderdaad eerst als voorbeeld. Dat loopt het hele hoofdstuk uit eigenlijk. En daarna krijgen we de Heer Jezus Christus als voorbeeld. En dat is het grootste deel van hoofdstuk 2. Maar eerst Paulus. En dus schrijft hij over zichzelf, want anders kan hij ook geen voorbeeld zijn. En hij zegt, vers 12, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Waaruit wij dus meteen besluiten dat kennelijk de apostel Paulus deze brief schrijft vanuit zijn gevangenis. En dat is blijkbaar in Rome. Want ja, dateringen van die brief hebben wij niet. Dat doet ook niet zoveel te zaken. De omstandigheden komen hier vanzelf naar voren. Want hij spreekt over zijn banden in vers 13. Dat zijn geen cassettebanden, audiotapes. Dat is de term voor gevangenschap. Of hij ook letterlijk gebonden was? Het antwoord is vermoedelijk niet. Althans niet in huis. Behalve als hij de straat op ging. Dan werd hij gebonden aan een soldaat. Hoe wij dat weten? Omdat de soort van gevangenschap van Paulus, dat kennen wij, uit de geschiedenis gewoon. Dat heet iets als Liberia Custodia. Dat wil zeggen een vrije gevangenschap. Paulus was een gevangene, maar dat is alleen officieel. Hij had zelf een beroep gedaan op de keizer en op dat proces. En daardoor was hij een gevangene, officieel van de keizer. En dat, wij zeggen in het Nederlands gewoonlijk, hij had huisarrest. Daar komt het op neer. Maar huisarrest kun je niet schilderen. Tenminste, ik niet. Nou zegt dat natuurlijk niet zoveel. Ik kan überhaupt niet schilderen. Maar, en dus vind je Paulus in gevangenschap altijd uitgebeeld in een of ander hok met een raampje ergens hoog, met een tralie ervoor. En liefst met een blok aan het been, dan wel zo'n zware kogel, weet u wel. Aan de... Ja. Maar voor zover wij weten was dat historisch niet het geval. En wij weten nog wel wat, omdat wij weten uit de Bijbel dat de apostel in zijn gevangenschap in Rome gewoon zijn werk deed. En dan kun je nog zeggen, ja, dat is misschien bij hem thuis. Want het was in zijn eigen gehuurde woning, weet u nog, het laatste vers ongeveer van Handelingen. Maar dat kan ook best ergens anders geweest zijn. Hij mocht alleen de stad niet uit, hij moest binnen de stad blijven, want dat hoort bij die vorm van gevangenschap. Nou goed. Maar hij deed gewoon zijn werk en hij is er zeer positief over. En hij laat dat ook weten aan de Filippenzen. Ik wil dat ge weet, broeders, dat hetgeen aan mij is, of hetgeen mij is overkomen, of al wat met mij betrekking heeft, of wat mij geschied is, hebben de vertalers ervan gemaakt, dat het meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Dat je niet moet denken, hij zit gevangen en nou is hij beperkt in zijn doen en laten. Integendeel, hij bevond zich in een bevoorrechte positie daarin. Ik ben van mening ook dat de apostel dat van tevoren geweten heeft toen hij in de tijd zich beriep op de keizer. Nou ja, je moet de geschiedenis een beetje kennen. En dan,
want, dit is eigenlijk wel keus.
Nou ja, Paulus had van tevoren aangekondigd van ik reis nu naar Jeruzalem en daarna kom ik naar Rome. Nou ja, daarna reis ik naar Spanje. Dit is Romeinen 15 en 16. Paulus zegt dat hij naar Spanje zou reizen, maar schrijft een brief aan de Romeinen en zegt ik ga nu naar Jeruzalem en daarna reis ik naar Spanje en in voorbijgaan. Want de route loopt nu helemaal zo. In het voorbijgaan kom ik dan Rome bezoeken. Dat was de gang van zaken. Dat is ook gebeurd, maar het is wat traag gebeurd, omdat de man eerst enige jaren gevangen gezeten heeft. En uiteindelijk in Caesarea was het geloof ik dat hij toen zich op de keizer beriep. En toen zeiden zijn rechters, wie waren dat? Vestus, geloof ik. Die zei, weet je het wel? Nou, dat zei hij niet. Hij zei, dat is nou jammer, want anders hadden we je vrijgelaten. Ja. Maar ik denk dat Paulus dat ook wel wist. Maar ja, hij wilde naar Rome. Had hij lang tevoren aangekondigd. Dit was de zekerste manier om naar Rome te komen. Zelfs onder bescherming van de Romeinen. Omdat hij een gevangene was, officieel dan, van de keizer. Met zijn Romeins staatsburgerschap en al wat eraan vast zat. En meer vertel ik er liever niet over. Nu? Maar, nou ja, dat is omdat ik denk dat de man wel degelijk relaties had. Niet alleen in Rome, dat weten we zeker. Want hij noemt er een hele reeks in Romeinen 16, allemaal mensen die hij kende. Terwijl hij nog nooit in Rome geweest was. Maar hij moet ook relaties gehad hebben aan het hof in Rome. Dat wil zeggen aan het keizerlijk hof. Maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar ik denk dat hij bewust, zich heel goed bewust was wat hij aan het doen was. Afgezien van dat het een en ander ook nog een symbolische, een profetische betekenis heeft. Maar vooruit. Maar hij zegt, het is niet een beperking. De Handelingen 28 eindigt ook zo, hè? Het laatste woord van Handelingen? Ik weet niet zeker. Maar. Ik dacht dat het was ongehinderd. Ja, dat is het laatste woord, hè? Onverhinderd, precies. Nou, dat bedoel ik. Een prachtig open eind van Handelingen. Onverhinderd. In zijn gevangenschap. In die omstandigheid notabene. De strekking van het een en ander is, en dat komt op heel wat schriftplaatsen tot uitdrukking, dat wij allemaal gevangenen zijn van Christus Jezus en in die positie hem dienen. Dat je dat beperkingen kunt noemen, dat mogen dan zo zijn, maar niettemin, het is onze plaats. Als ondergeschikt, als gevangenen, dat wil zeggen onttrokken aan de wereld als zodanig, want dat betekent het, gevangenen zijn. Uitgesloten zijn van de samenleving als zodanig. Want wij zijn ontkomen, hoe heet dat, overgelaten, een overblijfsel. Dat zijn zo de termen. En in die positie dienen wij de Heer. Zoals Paulus dat deed. En hij zegt dus, het is tot bevordering van het evangelie gekomen. Het schakelt terug naar vers 5, hè? Uw gemeenschap aan het evangelie. De blijde boodschap. Het woord van God waarin de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Het is tot bevordering, vers 12, van het evangelie gekomen. Hoe dan, vragen wij. En dan zegt het volgende vers, alzo, op deze manier, dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis. Je moet het wel goed willen lezen natuurlijk. Hè? Dat mijn banden in Christus. Dat in, u begrijpt dat dat niet de normale woordkeuze is, toch? Banden in Christus. Daar is iets mee, met die uitdrukking. Het kan misschien betekenen dat hij gevangen was zoals Christus dat ook is. Nou, dat is de meest logische. Taalkundig is dat de grammaticaal, is dat de meest voor de hand liggende lezing, hoor. U weet toch, u en ik zijn één Christus? Dat is omdat we één plant met hem geworden zijn en deel hebben aan al zijn zegeningen. Als Paulus dan spreekt over zijn banden in Christus, wil toch zeggen dat hij met Christus verbonden is. Dat is de normale lezing. En misschien moet je eruit besluiten dat Christus een gevangene is. Nou heb ik dat soort termen nooit expliciet gelezen. Maar als je de uitdrukking kent, het beeld van het idee van een gevangenis, dan heb je daar niet de minste problemen mee. Want zoals ik net al even zei, iemand die gevangen is, zit naar de oorspronkelijke betekenis van het vers, zit hij niet beperkt. Dat wil zeggen ingesloten, maar hij zit buitengesloten. Ja, je wordt opgesloten dan in zo'n hok of wat het maar was, hè? In zo'n kerk. Is een kerker. En, je wordt ergens in In het cachot. Je zit tussen vier muren of wat het maar was. Dat mag dan zo zijn, maar dan zie je de zaak wel erg oppervlakkig. Want in werkelijkheid, je bent buitengesloten. Je bent onttrokken aan de samenleving. Dat is het idee van gevangenschap en dat is ook het doel van oudsher, van gevangenschap. Je kan geen kwaad meer doen, ook geen goed meer trouwens. Je bent eruit gesloten, buitengesloten en vandaar dat in de Bijbel gevangenschap en ballingschap begrippen zijn die gewoon door elkaar gebruikt worden. Dat wil zeggen, die woorden worden door elkaar gebruikt omdat er helemaal geen verschil tussen is. Vroeger, ik ben geen jurist, dus ik weet het niet en ik hou het ook niet meer bij. Maar vroeger was het zo dat als je een gevangene was, dan was je ontslagen, vrijgesteld van al je verplichtingen als burger, van heel je burgerrecht.
Ja, je mocht niet stemmen?
Nee. Je hoeft ook niet in militaire dienst, je hoeft geen belasting te betalen, je mocht niet stemmen, nee. Je hoort er nergens bij. Dat is gevangenschap. Je bent... Want de rechtspleging trouwens is in de grond een activiteit die tot doel heeft om de gemeenschap, whatever that may be, maar om de samenleving te beveilig te stellen voor de misdadiger. Kortom, de misdadiger wordt aan de samenleving onttrokken, de stenige. Dan hebben we uitgevonden dat hij veranderd kan worden, want wij denken dat de mens maakbaar is, hebben we uitgevonden. Dat je de mens kunt opvoeden en vormen. En dus is het idee, dan moet je hem vormen om hem weer terug te brengen in de maatschappij, want de arme misdadiger kan er zelf ook niks aan doen. Dat komt door zijn milieu en door een slechte huisvesting en door de... heb ik van den Uyl, heb ik dat nog, de dokter Anders, ja... dat komt door de sociale omstandigheden. Er kan zo iemand niks aan doen. Moeilijke jeugd gehad enzovoort. En, hè? En dus, maar dan moet het ook mogelijk zijn om dat weer te corrigeren. Om zo'n mens opnieuw op te voeden, te indoctrineren, dan wel te temmen. Dus dan sturen ze dompteurs op af. En dat heet reclassering. Ik wacht tot iemand protesteert, maar... Ik bedoel u alleen maar ongeveer het plaatje voor te houden. Niet heel specifiek en enigszins van afstand. Hè? En dan wordt hij voorbereid tot weer terugkering in de maatschappij. Dat is het dan eigenlijk. En dan hebben we ook nog het idee... Dat zo'n misdadiger gestraft moet worden... voor de misdaden die hij gedaan heeft. En dat is een misverstand.
Genoegdoening wordt daar gezegd.
Ja, dat is onzin. Ik ben een gelovige, dus dit is onzin. Dat komt alleen God toe. Dat is toch de opperste rechter. Dat ligt niet aan ons. Dat is onze taak niet.
Ik heb een bestalde bed, die de andere jou is aangereden, dat iemand in de droge kop.
Ja, nou, oké. Ja, dan sluit je zo iemand op. Dan kan hij dat kwaad niet meer doen.
Nee, maar je houdt er niet bij terug.
Dat is een ander verhaal, broeder. Dat is een heel ander verhaal. Dat is een kwestie van schadevergoedingen en al dat soort zaken meer. Dat is een ander soort wetgeving. Ik heb het hier over strafrecht. Daar wordt veel te weinig over nagedacht. Maar aangezien men geen God kent, meent men dat rechtvaardigheid is noodzakelijk en dus moet de misdadiger gestraft worden. En hoe groter de misdaad, hoe groter de straf moet zijn. Dat is het. En aangezien we lijfstraffen hebben afgeschaft, blijft alleen nog over iemand voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd in de gevangenis laten zitten. Het is een beetje armoedig hoor, dit soort dingen. Want rechtvaardigheidsgevoel bevredigt het sowieso niet. Maar dat is ook niet de bedoeling. Waar het over gaat is van oudsher dat de samenleving, de goedwillende mens, beschermd moet worden tegen de misdaad en dus tegen de misdadiger. En daarom moet hij worden opgesloten. Nee, ja, ik moet het misschien heel niet vertellen, maar ja, het is misschien toch wel eens aardig om over na te denken. In een bekend werk van een klassieke criminoloog, die ik ken trouwens als een bijbelleraar, Sir Robert Anderson, zet de man uiteen dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat iemand die van de misdaad zijn beroep maakt, die zou je, ook al is hij maar een zakkenroller, die zou je gewoon voor onbepaalde tijd, hij zei niet voor altijd, hij zei voor onbepaalde tijd moeten opsluiten. En dat kon wel eens heel lang, want die lui rekenen gewoon een gevangenschap af en toe, rekenen ze als een normale bedrijfsrisico. En het zijn maar kleine misdaden, dus ja, daar moet je toch van kunnen leven als je een beetje hard doorwerkt. En dan af en toe heb je een pauze, dan ga je op vakantie of weet ik veel. Of af en toe moet je het slikken dat je een poosje in de gevangenis zit. En dan ga je eruit, dan gaan ze meteen weer verder. Wij zeggen, die zijn een gevaar voor de samenleving. Die zijn irritant, dus die moet je opsluiten voor onbepaalde tijd. En vooral niet van tevoren zeggen hoe lang ze in de gevangenis moeten. Want dan verdisconteren ze dat in hun carrièreplanning. Hebben we die nog? En hij zei ook, en als iemand een moord begaat in zijn drift of door bepaalde noodlottige samenloop van omstandigheden, zo iemand hoef je niet lang op te sluiten, want de kans dat hij het weer doet is miniem te achten. Moet hij dan niet gestraft worden? Jawel, maar dat doet God wel. En in sommige gevallen de doodstraf, want die bestond toen inderdaad nog. Het is verplicht werk nog steeds. Crime and criminals. Het is nog steeds een verplicht werk voor ieder die rechten studeert, althans zich met strafrecht bezighoudt. En het gevolg van de boek is geweest dat ze toen een TBR hebben ingesteld. En later veranderd in TBS, geloof ik. Zoiets was het. Toen zijn ze er toch wat anders tegenaan gaan kijken, maar het is inmiddels allemaal zo'n beetje wel weer vergeten. Maar het was rigoureus andere kijken op de dingen. Maar het is wel degelijk gebaseerd op de grondgedachte dat je degene die de samenleving, de orde, de veiligheid bedreigt, die sluit je buiten. Dus die gooi je over de grens of zo. Dat heet ballingschap van oudsher. Of je sluit hem op, maar dat is hetzelfde. Dus buitensluiten buiten de samenleving. En daarom beschrijft Paulus zijn gevangenschap en zegt hij feitelijk dat wij ook gevangenen zijn van Christus Jezus. Dat wil zeggen, aan deze samenleving, deze wereld onttrokken. Een wereld die geregeerd wordt door de God deze eeuw. De duivel, of hoe je maar heten mag. Toch? En in die gevangenis, buitengesloten, zijn we in het prominente gezelschap van onze heiland zelf. En dus gevangenen van Christus Jezus. De situatie is ongeveer die van die gevangenis in Egypte in de dagen van Jozef. Jozef als type van Christus. En wij zijn die gevangenen daar in die gevangenis en hij zorgt voor ons. En het is echt een beeld van de gemeente. Er zit veel meer dan vast, maar dat kan ik u nou niet vertellen. Maar het is een beeld van de gemeente in onze dagen. De Heer verworpen door de wereld, wij verworpen door de wereld. Dan ontmoeten wij elkaar in ballingschap. En dan vormen we een gemeenschap binnen dat huis. Maar Beet Bayis in het Jiddisch, een huis. Maar daarna ook een Bayis. In huis dus, ja. En dan nog een keer. Ik wil dat ge weet, broeders, enzovoort. Alzo dat mijn banden in Christus. Ik lees erin dat die gevangene is van en met Christus. En zoals de Heer Jezus Christus door de wereld veroordeeld werd en verworpen, wat strikt genomen nog twee dingen zijn ook, zo is dat met Paulus hier ook. Hij staat buiten de samenleving en vertegenwoordigt een andere. Dat is zijn gevangenschap. En dan lees je later, nee, eerder, weer een bladzijde terug. 4 vers 1 van Efeze. Ik bid u, ik de gevangene in den Heere. De gevangene niet van de keizer, de gevangene in den Heere. Of 3 vers 1 van Efeze. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Dat hij inderdaad in de praktijk de gevangene was van de keizer in Rome, dat was ook zo. Maar Paulus ziet het groter. En ik denk ook dat er een speciale reden is waarom Paulus dat is. Want aan Paulus was van tevoren aangekondigd dat hij zou spreken voor de, hoe was het ook weer, voor de koningen enzovoorts. In de wereld, dat je op hoog niveau moet je eens proberen. Bij paleis, wat paleis moeten we ook weer wezen tegenwoordig. Dat wil zeggen, we willen de koning spreken, want we hebben een boodschap van God. Gaat je niet lukken. Met alle respect voor onze koning, maar dat gaat je niet lukken. En nou bij de keizer in Rome dan. Ja, dit is een goede route om binnen te komen. En hij kwam daar binnen. En hij had eerst de Sanhedrin gehad in Jeruzalem. Toen had hij Felix gehad en Festus en Herodes Agrippa in Caesarea. Het heeft hem 2 jaar van zijn leven gekost. Dat dan weer wel. Maar het is wel gebeurd. En van daaruit naar Rome. En daar heeft hij ook nog eens 2 jaar doorgebracht in gevangenschap. En toen heeft hij nog wat koningen bezocht. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is ook nog zo. Dus alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dat wil zeggen, zijn omstandigheid, zijn roeping, zijn bediening, zijn boodschap. Ja, daar werd over gesproken daar in de, niet alleen officieel in het rechthuis, want hij zal er toch eerst wel ergens voor de een of andere rechter van onderzoek of een onderzoekscommissie hebben moeten verschijnen, wat zijn zaak is en hoe dat zit en dan, hoe gaat het in het archief en dan weet je wel, dan is de volgende zitting is, of de zitting wordt verdaagd tot wat het maar was en dat loopt zo een paar jaar aan, dat is in Nederland nog steeds zo, dus vooruit maar weer, zal daar ook gegaan zijn, maar wel een lopende zaak en er wordt dus over gesproken en dat was de bedoeling op het allerhoogste niveau en dat staat hier in het ganse rechthuis en aan alle anderen, zo, dat wil zeggen aan het gewone volk in het algemeen, al wat er omheen hangt om zo te zeggen. Allen die daarin werken, wellicht. En wat de gelovigen betreft, want die waren daar al lang in Rome, dat weet u ook, hè? Toen Paulus zijn brief aan de Romeinen schreef, was hij nog nooit in Rome geweest. En we hebben een heel hoofdstuk dat bijna uitsluitend, ik overdrijf wat, maar minstens voor de helft dan, bestaat uit alleen maar de namen van mensen in Rome die hij kent. En officieel weten we nog steeds niet, officieel. Ik hoor daar niet bij, ik ben die officiële categorie. Maar officieel weten we nog steeds niet door wie die gemeente in Rome eigenlijk gesticht is. Hetgeen de Rooms-Katholieke Kerk dan heeft aangegrepen om het Petrus te laten zijn die dat dan gedaan zou hebben. Terwijl er eigenlijk nauwelijks historisch bewijs is voor een bezoek van Petrus aan Rome. Laat staan dat hij daar degene zou geweest zijn die daar als eerste het evangelie gepredikt heeft. Maar ja, het is een gat in de markt. Hoe komt die gemeente in Rome daar? Dat is nou mijn onderwerp niet, dus daar ga ik niet op in. Maar ze zijn daar. En ze wisten ervan dat Paulus, dat was toen Paulus naar Rome kwam trouwens, dus ook handelingen, is het 28 al? Daar staat zelfs dat de broeders uit Rome hem tegemoet kwamen. Bij de 3 tavernen. Was nog steeds een halteplaats voor de toeristen vandaag. Dan dus, hè? Ze kwamen hem tegemoet om hem op zijn verdere tocht naar Rome dan vervolgens te vergezellen. En van die broederen staat dan dat het meerder der broederen, de meeste broederen eigenlijk, dan hoef je al die woorden ook niet in te vullen, dat de meeste broederen, en nou, ja, nou ga ik vervelend doen, want er staat een komma verkeerd. Sorry. Ik had de komma gehad hebben willen hebben achter broederen. En die uit die van na de Heere, die kan weg. Kortom, de vraag is, dat in den Heere, slaat dat op broederen? Broederen in de Heere? Of slaat in de Heere op vertrouwen gekregen hebbende? Dat laatste, dat kan niet anders, want je moet een antwoord geven op de vraag, waar hebben ze dan vertrouwen in? Lees het nog maar een keer. Dat het merendeel der broederen, sla ik in de Heer even over, dat het merendeel der broederen door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Waar hebben ze dan vertrouwen in gekregen? In de Heer. Nou, daar staat de komma verkeerd. Dus het wordt dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Paulus is het voorbeeld voor de broederen. En het gaat Paulus goed in zijn gevangenschap. Hij predikt daar het koninkrijk, stond er in de, wat stond er precies in Handelingen? Predikend het koninkrijk Gods ongehinderd. Dus inderdaad, met redelijke vrijheid en misschien met succes, als je dat zo mag noemen. En het geeft de broederen in Rome ook vrijmoedigheid dus om datzelfde te doen. Dat is wat er staat, waarmee ze een voorbeeld nemen aan Paulus en net als Paulus hun vertrouwen stellen in de Heere. En daarom durven ze overvloediger het woord onbevreesd spreken. Misschien moet het laatste toegelicht worden, maar aan het eind van de avond worden dat maar een paar zinnen. Het probleem namelijk is dat de staat, de overheid, u weet, dat is niet een uitvinding van de laatste tijden. De staat, de maatschappij, de staat. Iemand als Plato die heeft al een boek geschreven over de staat. Dat is, wanneer was dat? 2.500 jaar geleden. 500 nog wat voor Christus. Enzovoort, over hoe een staat, een rijk, een staat, een volk zou moeten worden ingedeeld. Want er is altijd de vraag, is een mens vrij? Is hij een individu? Of maakt hij deel uit van een collectief dat georganiseerd wordt door de staat? Maar er is altijd nog wat anders. Een mens maakt deel uit van, is een individu en hij is, maakt deel uit van een collectief. Maar dat is niet het collectief van de staat primair. Je moet wel op het hoogste niveau beginnen. Dat is een collectief onder God. Dus de vraag blijft, dat is een typisch onderwerp van de psychologie en van de filosofie. Is een mens verantwoordelijkheid verschuldigd aan God of aan de staat? En omdat die vraag bestaat, is de staat altijd geneigd de godsdienst te onderdrukken, dan wil de godsdienst aan zich te onderwerpen. En om dezelfde reden is de godsdienst geneigd de macht over de staat over te nemen. Vandaar die moeilijke woorden zijn dat maar, investiteurstrijd, de strijd over de, in Europa, eeuwenlang over de vraag wie is de hoogste baas, de paus of de keizer? Wijst de keizer de paus aan of kroont de paus de keizer? Daar zijn oorlogen over gevoerd en niet te weinig. En het speelt vandaag nog. In het communisme, waar de staat alles is en alles in zijn greep wil hebben, daar is God buitengesloten. Nou ja, dat lukt natuurlijk nooit. De mens per slot heeft een geweten, een ingeschapen godsbesef. Dat is leuk voor de Calvinisten onder u, voor die uitdrukking. Nee, daar geloof ik ook in. Natuurlijk, dat zit erin. Dus je krijgt dat niet weggewerkt, maar het brengt altijd die dilemma met zich mee. En de Romeinen hadden ook een hele sterke staatsvorm. En die hadden het opgelost, ook op een klassieke manier. Zij beschreven de opperste machthebber, dat is dus de keizer, zegt de Bijbel ook, de opperste machthebber. Ze beschouwden de opperste machthebber alsof hij God was. En hij moest dus ook gediend worden met rituele offers en wat dan ook maar meer. De Romeinse Rijk, de vergoddeling van de vergoddelijking van de keizers. Dat was in Egypte ook al zo, enzovoorts. En dat is de manier om staat en religie bij elkaar te brengen. Maar het probleem van met name het christendom is dat het spreekt over een totaal ander koninkrijk, wat op geen enkele wijze te verzoenen is met deze oude wereld. Namelijk met dat God zelf een koning heeft aangesteld. En het is niet de keizer, het is niet de koning van dit of dat ook. Maar het is de Heer Jezus Christus, die koning uit het huis van David, die uitermate verhoogd is aan de rechterhand Gods. Nee, niet als een symbool, maar als realiteit. Die mens, die Jezus van Nazareth, enzovoort. En dat is dus een bedreiging voor de Romeinen. En daarom vervolgden de Romeinen het christendom. Want die christenen hadden hun eigen weg, hadden hun eigen cultuur, eigen wijze van leven en natuurlijk van denken enzovoorts. Dat is het probleem geweest. En ik ben nou ook over mijn tijd heen, ben, kan ik ook nog wel even zeggen, even gauw. Nou ja, en 300 jaar later hebben ze dat als volgt opgelost. Ja. If you can't beat them, join them. Dat wil zeggen, als je ze niet verslaan kunt, dan moet je je bij hen voegen. En keizer Constantijn de Grote werd dus officieel een christen en stond daarmee als keizer meteen aan het hoofd van de kerk. Want hij was het die dat concilie daar toen samenriep in waar het maar was, Nicea. Ja, enzovoorts. Kortom, daar gaat het altijd over, over dat dilemma. En dat krijg je ook nooit opgelost, in onze dagen sowieso niet, omdat het koninkrijk van Christus zou niet openbaar worden in onze dagen in de wereld. Dus je krijgt altijd die wrijving, die tegenstelling. Nou ja, dus iemand die echt in de wereld op macht uit is, moet per definitie de godsdienst aan zich ondergeschikt maken en God aan zich onderwerpen. Hetgeen tegenwoordig wat makkelijker is, omdat men sinds de verlichting, heet zoiets, God al heeft afgeschaft. Eigenlijk. Alle autoriteit trouwens. Om ruimte te maken voor die andere autoriteit, maar dat is gewoon de God deze eeuw. Die situatie is dat. Vandaar dat het altijd gevaarlijk is, fundamenteel gevaarlijk is, om te spreken over een andere koning. De staat beschouwt dat als een bedreiging. En dat is de oorzaak van de christenvervolging. Maar ja, daarna eigenlijk ook van de vervolging van de protestanten door de Rooms-Katholieken in de dagen van de reformatie. Het is feitelijk precies hetzelfde, want de Rooms-Katholieke kerk had de macht. In de wereld, wel te verstaan. En toen protestanten ontrokken zich daaraan, dus toen had je dat probleem weer. En dat was dus niet alleen een religieuze kwestie, het was wel degelijk ook een politieke kwestie. En is het nog eigenlijk. Wij dienen een andere heer, wij dienen een andere koning. Waar gaat het om? En het spreken daarover is problematisch, ja. Goed, wij moeten het daar dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Ontrokken te zijn aan deze wereld die in de macht ligt van de verzoekeren van de boze. Te mogen wandelen in het licht waarmee u in onze harten schijnt. Wij danken u dan dat wij dit woord der waarheid hebben ontvangen. En dat het verstaan van de waarheid ons daadwerkelijk vrij maakt. Vrij van deze wereld, vrij van de heerschappij, van zonde, dood en wet. En ons maakt tot eerstgeborenen van uw nieuwe schepping en daarmee van uw koninkrijk. Wij danken u dat we u mogen dienen in onze levens. En het antwoord hebben op de aloude vraag. Wat eigenlijk het doel is van ons leven hier als mens. Te mogen weten dat wij zouden wandelen, leven, denken. Tot eer van uw naam. Opdat u verheerlijkt zou worden. Opdat u tot uw doel zou komen in onze levens. Opdat uw rechtvaardigheid, maar ook uw genade en barmhartigheid in ons zouden gedemonstreerd worden voor tijd en eeuwigheid. Daarom danken we dat we vanavond weer hier mochten zijn om dat woord te openen. En wij vragen u, Vader, wilt u dat woord in onze harten schrijven? Als uw woord, als uw licht in onze harten, opdat dat woord, dat licht, die geest vrucht mag dragen. In de eerste plaats naar onze inwendige mens, maar vervolgens ook in ons leven van alle dag. Opdat we onze hoop zouden vestigen niet op de omstandigheden in deze wereld, maar op de vervulling van al hetgeen u gesproken hebt. Amen.